Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de kerk. Mensen thuis, misschien zelfs op vakantie. Vanmorgen gaat Hendrik de dienst met ons leiden. Hartstikke mooi. In de zomerperiode zijn er geen regiodiensten. En dus vanmiddag ook niet. De eerstvolgende regiodienst is op zondag 4 september. En deze zondag willen we van harte feliciteren Esther Kruiming. Even kijken. Oh, daarachter. Esther wordt woensdag 27 juli 10 jaar. Dus alvast van harte gefeliciteerd. En verder wens ik jullie een gezegende dienst toe.
Als het goed is, doet u het nu? Ik kan op de kleinste stand staan. Ik heb niet zo'n heel groot hoofd. Ik hoop dat hij blijft zitten. Goedemorgen ook van mijn kant. Welkom. Laten we aan het begin van deze dienst samen ons vertrouwen uitspreken in de aanwezigheid van God. En zijn genade en zijn vrede voor ons. Door samen het votum en groet te zingen op de melodie van Sela. Laten we het staande doen. Nu weer gaan zitten. Wanneer we ons leven spiegelen alleen aan de letter van de wet, zoals de God aan zijn volk in Israël in het Oude Testament heeft gegeven, kunnen we onszelf misschien wijsmaken dat we tegenover God nog redelijk opstaan. Als we echter kijken naar hoe Jezus in de bergrede een diepere betekenis aan de geboden van God geeft, dan zakken we allemaal door de dunne ijsvloer van onze eigen zelfredzaamheid. De woorden van Jezus zijn scherp, gaan voor ons veel te ver. Ze zijn confronterend en laten ons beseffen dat we schuldig staan tegenover God en dat we redding van buiten onszelf nodig hebben. Laten we luisteren naar een stukje uit de bergrede vanuit Matthäus 5, vers 21 tot 48. En daarna zingen Psalm 51 in de uitvoering van de Psalm Project.
Zoals Hendrik al gezegd heeft, het staat er vrij scherp. En ik had er ook even een discussie met hem over vooraf. Maar luister maar. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal hem moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broer of zus je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter en ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter. Daag de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam, dan dat heel je lichaam in de Gehenna wordt geworpen. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er wordt gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel. Tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbinding. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af. Voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. En ik zeg jullie, dat je helemaal niet moet zweren. Nog bij hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat je ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op je rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is er een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broers en zussen vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, net zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Tot zover.
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer, mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. MUZIEK was mij witter dan sneeuw. Laat mij sterk voor u staan. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn. U alleen, Heer, geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw. Laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven. Laat mij weer juichen, weer dansen. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laten we samen bidden. Vader in de hemel, zo komen we vanmorgen bij u. Als bevuilde en als gewonde mensen. Bevuild omdat we de afgelopen week onze valkuilen weer niet hebben kunnen ontwijken. Omdat we de fout in zijn gegaan tegen u of tegen mensen om ons heen. Bevuild door het gedrag of die pijnlijke woorden van die ander. Heer, wilt u ons schoonwassen, wilt u ons sterk maken door uw geest, dat we niet vol zelfbeklag en zelfverwijt in de drek van onze zonden en missers blijven liggen, maar strijdbaar opstaan en ze dapper opbiechten tegen u en tegen degene die we onrecht deden. Dat we de komende week opnieuw strijdbaar het gevecht aangaan met onze angsten en met onze zwakke plekken. Heer, we zijn ook gewonde mensen. Door alles wat er de laatste week in onze gemeente is gebeurd. En wat steeds door lijkt te gaan. We lijden mee met onze broers en zussen die ziek zijn. Met de familie. Met vrienden. Sommigen van hen zijn ernstig ziek, Heer. Broers en zussen die lijden aan dit gebroken leven. Maar Vader, we leven met hen mee die hun geliefden zo vreselijk moeten missen. Wilt u onze diep geslagen wonden verzorgen? Wilt u ze zalven en verbinden? Door gebed, een lied, uw prachtige schepping of aandacht van onze naasten. Een vriendelijk woord, oprechte aandacht voor de moeite die we meedragen. Wilt u troosten daar waar nabijheid zo nodig is? Vader, wilt u deze dienst bij ons zijn? Wilt u geven dat we vanmorgen iets mee mogen nemen voor ons leven van alle dag in de komende week? Een lied, een tekst, een fijne gedachte, een moment van rust. We vragen u dit in Jezus' naam. Amen. De preek gaat vanmorgen over de gelijkenis van de verloren zoon. Deze gelijkenis vertelt Jezus in Lucas 15, vers 11 tot 32. We lezen nu samen dit verhaal. En graag jullie uiterste aandacht wanneer het gaat over de oudste zoon vanaf vers 25. Laten we na de schriftlezing zingen Psalm 103, vers 4 en vers 5.
Lucas 15, vanaf vers 11. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Volgens mij is een vonkel. Is geen vonkel, zie ik. Oké. Okay. Na de preek zingen we opwekking 599, komt tot de Vader. Het is denk ik goed om voor de preek te zeggen, als we het hebben over jongste zonen of oudste zonen, dat het ook gaat om jongste dochters of oudste dochters. Dus vrouwen, voelen u ook vooral aangesproken vandaag. Beste broers en zussen, wie is de verloren zoon? Het verhaal dat Jezus vertelt wordt vaak de gelijkenis van de verloren zoon genoemd. Daarbij wordt vooral gedacht aan de jongste zoon. Hij is de zoon die brak met het ouderlijk huis. Hij vertrok naar een ver land en kwam daar uiteindelijk bij de varkens terecht. Berooid komt hij terug. Maar toch, als je Jezus' verhaal goed leest, kun je de vraag stellen van wie beide zonen nou eigenlijk echt verloren zoon is. De jongste zoon komt thuis. Aan het einde van het verhaal is hij teruggevonden. Zit hij binnen, samen met zijn vader feest te vieren. Zijn oudere zoon niet. Die staat op het einde van Jezus' verhaal nog buiten. De jongste zoon raakt verloren, maar wordt teruggevonden. De oudste zoon, die is altijd thuis geweest, maar blijkt ver van zijn vader verwijderd geraakt. Wie in dit verhaal is echt de verloren zoon? Vandaag kijken we naar de oudste zoon en zijn vader. Boven de preek van dominee Oldenhuis, die heeft ook gestaan in Winsum, Sauert. Kent hem waarschijnlijk wel. Daar staat, Gods hart gaat ook uit naar oudste zonen. Als het goed is zien we nu een schilderij. Schilderij van Rembrandt van Rijn. Die maakte het mooie schilderij, De terugkeer van de verloren zoon. Hij brengt prachtig in beeld hoe een oude vader zijn berooide, verloren zoon aan het hart drukt in een liefdevolle omhelzing. Ook de oudste zoon krijgt een prominente plaats op Rembrandts schilderij. Hij staat rechts op het doek, lang en rechtop. Hij kijkt neer op het tafereel voor zijn ogen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Stijf en strak staat hij erbij. Je kunt het niet zien, maar er zit geen lach op zijn gezicht. Eerder een afkeurende, een misprijzende blik. Zijn handen zijn strak gevouwen. Haast tot vuisten gebald voor zijn lichaam. Dit is niet zijn feest. Hij is de oudste zoon van zijn vader, de broer die thuis bleef. Hij moest lang geleden toezien hoe zijn jongere broer zijn deel van het familievermogen verkocht, in eigen zak stak, afreisde en zijn vermogen verbraste met vooral veel feest. Hij is thuis gebleven. Zoiets zou nooit in hem opkomen. Hij is bij zijn vader gebleven en heeft al die jaren hard gewerkt op het landgoed van de familie. Op een dag komt hij thuis en hoort hij muziek en feest. Hij gaat niet meteen naar binnen, maar hij vraagt een van de knechten om uitleg. De knecht zegt, je broer is thuisgekomen en je vader viert feest. Zijn gezicht betrekt. Jezus vertelt, hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Hij schopt een scène bij de deur. Wat krijgen we nou? Het broertje van mij is thuis en wij hier een beetje feest vieren. Het is verleidelijk om meteen op hem in te hakken. Wat voor broer ben je als dit je reactie is? Maar goed, dan doe je net als hij. Meteen boos en verontwaardigd. Wacht liever even. De oudste broer heeft eigenlijk best een punt. Zijn vader is wel erg gul en kwistig met zijn liefde en met zijn welkom thuis. Het gemeste kalf wordt klaargemaakt. Een feestmaal wordt aangericht. De jongste zoon wordt als een koning binnengehaald. Doe maar, dat had toch ook wat minder uitbundig gekund? Gewoon wat eten voor de jongen en een dag later een goed gesprek? Hij komt er wel erg gemakkelijk vanaf. Vinden jullie ook niet? De reactie van de oudste zoon laat zien, die genade van God, is die niet te groot? Is die niet te overweldigend? Te overdreven? Te uitbundig? En eigenlijk ook op het oneerlijke af. Gods genade laat bij ieder weldenkend mens onherroepelijk de wenkbrauwen fronsen. Hij verspilt zijn liefde. Wijd open armen voor de zoon die het dood heeft gewenst. Dat gaat wel heel makkelijk. Is God helemaal gek geworden? De oudste zoon heeft dus best een punt. Zijn vader is wel erg gul. Maar daar gaat zijn woede niet eens over. Zijn woede gaat over hemzelf. Als zijn vader naar buiten komt, werpt hij hem dit voor de voeten. Al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u iets vroeg. U hebt me nooit zelfs een geitenbakje gegeven om feest te vieren met mijn vrienden. Daarmee laat hij zien. Je kunt al die jaren bij je vader zijn gebleven en toch verloren zijn geraakt. Vervreemd van je vader. Al jarenlang werk ik voor u, zegt de oudste zoon. Zo ziet hij blijkbaar de band met zijn vader. Ik werk voor u. Ik was bij u in dienst. Niet, ik ben uw zoon en we houden van elkaar. Maar ik heb voor u gewerkt. Ik ben u gehoorzaam geweest. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan. Mijn beste beentje volgezet en alles gedaan wat u mij opdroeg. Verdien ik niet veel meer uw liefde en uw waardering? Omdat ik al die jaren goed en onberispelijk heb geleefd? De jongen is bij zijn vader gebleven. Maar niet uit liefde. Eerder uit plicht. Hij voelt zich geen kind van zijn vader. Eerder een werknemer. Een slaaf. Hij heeft met zijn vader een arbeidsovereenkomst. Voor wat, hoort wat. Ik doe mijn best voor u en daarom verdien ik uw liefde en uw respect. Zijn broer brak openlijk met zijn vader. Hij deed het in zijn hart. Allebei zijn ze dus van hun vader vervreemd. De een door keihard weg te lopen, de ander door keihard zijn best te doen. Dat is een heftige spiegel die Jezus voorhoudt aan de mopperende Joodse leiders van zijn tijd. Aan al die mensen die bij God onder hetzelfde dak wonen en met argusogen zien hoe hij zijn liefde aan verloren zondaren geeft. Jij zou toch nooit doen wat de jongste zoon deed? Je bent bij God gebleven. Maar waarom? Is het je om God te doen? Of deed je het in de hoop ervoor te worden beloond? Een plek in de hemel, zegen, geluk. Je doet je best voor God, maar is dat omdat je van hem houdt? Of omdat je denkt dat je daarmee zijn liefde en zijn respect kunt afdwingen? Dan ben je een oudste zoon, zegt Jezus. Net zo verloren als zijn jongere broer. Vervreemd van God. Op jezelf gericht. Je leeft bij de vader in huis, maar eigenlijk ben je mijlenver van hem vandaan. En zo zijn er twee zonen. Ze hebben meer met elkaar gemeen dan je denkt. Want allebei zijn ze verloren. De een duidelijk, de ander moeilijk te herkennen. Je moet eerst door de buitenkant heen van fatsoen, van correctheid, goed gedrag, een onberispelijk leven. En die oudste zoon is vaak dichterbij als je zelf denkt. De bekende preker Tim Keller heeft onder andere over dit thema geschreven in zijn boekje De Vrijgevige God. Hij stelt 4 vragen waarmee je de oudste zoon in jezelf kunt herkennen. Om te beginnen, hoe reageer je op tegenslagen in je leven? Als het anders gaat dan je had verwacht of had gehoopt. De oudste zoon wordt bitter en werpt het zijn vader voor de voeten. Dit heb ik niet verdiend, ik heb altijd goed geleefd. Oudste zonen worden boos en raken verbitterd om tegenslagen. Verongelijkt roepen ze naar de hemel. Ik heb u altijd gehoorzaamd, is dit wat ik krijg? De tweede vraag, hoe denk je over anderen? De oudste zoon voelt zich verheven boven zijn broer. Hij creëert een afstand. Die zoon van u, zegt hij. Hij veroordeelt zijn vader. Hij zegt die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Oudste zonen wanen zich superieur. De ander is verdacht. Hij of zij deugt niet, houdt zich niet aan de regels. Maakt er een potje van, loopt de kantjes ervan af. Heeft afwijkende ideeën of een andere levensstijl. Oudste zonen oordelen en veroordelen en kijken op een ander neer. En heel vaak gebeurt dat juist waar God samenleeft onder één en hetzelfde dak. Een derde vraag. Hoe blij ben je eigenlijk met je geloof? De oudste zoon beleeft geen vreugde aan zijn band met de vader. Al die jaren heb ik voor u gewerkt, zegt hij. Hij stelt zich op als werknemer van zijn vader en niet als kind. Met de vader omgaan is voor hem geen zaak van vreugde, maar een kwestie van plicht en hard werken. Oudste zonen ervaren geen vreugde in hun geloof, leven niet met God van hart tot hart. Een laatste vraag. Hoe ben je zeker van Gods liefde? Onder al zijn trots en superioriteit is de oudste zoon eigenlijk een onzeker mannetje. Hij vertrouwt niet op de liefde van zijn vader, of hij van hem houdt, Gewoon om wie die is. Oudste zonen kunnen niet geloven dat God van hen houdt. Gewoon om wie ze zijn en niet om wat ze doen. 4 vragen die laten zien, de oudste zoon, die ontdekken we allemaal ook in onszelf. En de vader heeft beide lief. Zo komen we weer bij het schilderij van Rembrandt. Jezus heeft een verhaal verteld dat de mensen van zijn tijd zal hebben verbijsterd. Ook een verhaal dat ons kan, mag en moet verbijsteren. Wat zegt hij nu, die Jezus uit Nazareth? Je kunt van God vervreemden door bij hem weg te lopen. Dat wisten we. Maar je kunt dus net zo hard van God vervreemden door heel goed te willen zijn en je uiterste best te doen. Ja, dat is werkelijk verbijsterend. Jezus kijkt de leiders van zijn tijd aan. Kijkt vandaag jou en mij aan. De teruggevondenen van de Vader. De rechtvaardigen die al binnen zijn. Pas op dat je niet buiten komt te staan. Ja, ook ik begin inmiddels onrustig te schuiven. Want die oudste zoon leeft ook in mij. Echt waar. Herkent u de gedachte dat God wel tevreden met je moet zijn, omdat je zoveel doet voor de kerk, een goed doel of voor een ander? Hoe vaak blijven wij zelf rechtop staan, stram en stijf, met de vuisten gebald? Gelukkig is het Jezus die dit verhaal vertelt. Hij gaat niet als de oudste zoon om met mij, met jou, met ons. Dus wat hij niet doet is afwijzen, veroordelen. Hij maakt ons niet zwart. Hij wijst ons de deur niet. Nee, Jezus vertelt in dit verhaal, ook voor de oudste zoon gaat de vader naar buiten. Ook oudste zonen zoek ik op, zegt Jezus. Jezus zegt niet, jongen, blijf jij maar lekker buiten als je dat zo graag wilt. Kook maar lekker gaar in je eigen sop van wrok en van boosheid. Nee, hij gaat naar buiten. Kind, zegt de vader tegen zijn oudste zoon. Kind, niet slaaf, knecht of werknemer. Kind, jij ook. Jij net zo goed en net zoveel als je jongere broer. Al het mijne is het jouwe. Jij bent altijd bij mij. Voor jou klopt mijn hart ook. Ik heb je lief. Kom toch binnen. Laat gaan je wrok, laat gaan je boosheid. Het feest is niet compleet als jij er niet bent. En weet u, dat is fantastisch. Ook naar oudste zonen gaat Gods hart uit. Hij houdt van hen en wil graag dat ze binnenkomen om feest te vieren. Wij moesten feest vieren, zegt de vader in het verhaal. Het feest van zijn genade, liefde, onverdiend voor alle mensen en zonder onderscheid. Het feest van de vader die van allebei zijn zonen houdt. Gewoon omdat hij van hen houdt. De jongste zoon kon er niks van afdoen. De oudste zoon kon er niks aan toevoegen. Dat is genade. Je kunt niets doen waardoor God minder van je gaat houden. Dat ontdekken jongste zonen. Maar tegelijk is genade dat je niks kunt doen waardoor God meer van je zou gaan houden. Dat leren oudste zonen. Verbijsterend, maar echt waar. Amen. gaan u danken en bidden. En vanmorgen bidden we in het bijzonder voor Hilco Wening. Hilco is samen met zijn gezin in Frankrijk. Vakantie en hij heeft woensdagnacht een licht hartinfarct gehad. Hij is eerst naar een klein ziekenhuis gegaan en later per helikopter naar een ziekenhuis in Valence. En vrijdagmiddag zijn er bij hem 3 stents geplaatst. Dat zijn hele spannende momenten geweest voor Hilco, voor Henny, voor de kinderen en de kleinkinderen. Het gaat nu goed. De komende weken komen ze thuis, komende week. En ze hebben doorgegeven dat ze God dankbaar zijn dat hij voor Hilco heeft gezorgd onder deze omstandigheden. En dat de behandeling geslaagd is. Ik wil ook danken met Ike Fokkema. Het weefsel dat na de operatie op kweek is gezet, dat blijkt helemaal schoon te zijn. Ze moet over 2 maanden nog wel bestraling ondergaan. Maar ze geniet nu dankbaar en blij samen met Gert van de vakantie. Zullen we danken en bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat dit ons anker mag zijn. Dat uw grenzeloze genade, waar we als jongste zonen niets van af kunnen doen, en dezelfde genade is waar we als oudste zonen niets aan toe kunnen voegen. Maar wat is het tegelijk voor ons mensen ontzettend moeilijk om alleen van uw genade te leven. Ach Heer, wat vertrouwen we vaak op onszelf. Op onszelf uitgegooide ankers, waarvan we diep in ons hart wel weten dat die uiteindelijk never nooit achter vaste grond zullen haken. Ankers van zelfverdiensten, van gezondheid, een opleiding, vaste baan, een eigen huis. Heer, dank u dat we aan u een anker hebben waar we ons zeker aan vast kunnen houden. Sterker nog, u houdt ons juist vast. Ook als het soms zwaar stormt. Wanneer golven met orkaankracht over ons of over onze naasten heen denderen. Wat is het geweldig dat u onze rots bent. Vader, wilt u zijn met Henny, met Hilco, Henny en de kinderen en de kleinkinderen. Wat een schrik toen bleek dat Hilco zich niet goed voelde en een hartinfarct bleek te hebben gehad. Vakantie zou toch juist ontspannen moeten zijn. Dank u wel, Heer, dat u het leven van Hilco hebt gespaard. Dat de operatie goed mocht gaan en dat Hilco zich al wat beter voelt. Wilt u met hem gaan als ze de komende week weer naar huis reizen? Heer, wilt u het hele gezin nabij zijn in wat ze nu meemaken? U kent, Heer, de gezinnen in onze gemeente waar ziekte, waar pijn, waar gebrokenheid van relaties of het gemis van geliefden zich als een grauwe deken over het dagelijks leven heen heeft gelegd. Heer, wat breekt ons hart wanneer we het leed zien wat sommige van onze broers en zussen moeten meemaken. Wilt u genezing geven? Wilt u helen wat gebroken is? Heer, wanneer uw plannen anders zijn, wanneer het leven anders gaat als we hoopten, wilt u dan de rust en het vaste vertrouwen geven van een toekomst achter onze horizon die onvoorstelbaar mooi en onvoorstelbaar goed is. We willen samen met Ike en Gert danken, Heer, voor de goede uitslag die Ike mocht krijgen. Dank u voor uw nabijheid. Dank voor het herstel. En Heer, wilt u hen nu ook vreugde en ontspanning geven voor op de vakantie. Wilt u ook zijn met hun kinderen, met hun kleinkinderen. Heer, wilt u Esther Kruiming komende woensdag een fijne verjaardag geven. Samen met haar familie als ze 10 jaar mag worden. En Vader, de komende weken zullen sommigen van ons op vakantie gaan en anderen blijven thuis. We leggen onze levens in uw hand. Wilt u onze gemeente en ieder persoonlijk zegenen? Wilt u met ons gaan, waar de weg ons in dit leven ook langs voert? Wij mogen weten, Heer, dat wij in uw hand geborgen zijn. Enkel en alleen door het werk van de Heer Jezus. In zijn naam bidden en danken wij u. Amen. De collecte is vandaag voor de kerk. U kunt geven via de digitale kanalen, via het betaalverzoek in de app of straks bij de deurcollecte. Via de familie Penninga heb ik een filmpje ontvangen van David Penninga in Parijs. Laatst is hier in een dienst ook al, is daar ook al over gegaan, dat ze evangelisatiewerken aan het doen zijn in Parijs. Nou, ik wil het filmpje zo even tonen. Het gaat een dans, het gaat om afstoten, om liefhebben. Laten we daarnaar kijken en daarna ons slotlied zingen. Opwekking 672, Heerser over alle dingen. Laten we nu van hier gaan. Ieder op zijn weg of haar weg. Fijne vakantie vieren of thuis zijn. Laten we goed om elkaar denken. Om God denken, om onszelf en om de mensen om ons heen. En doe dat met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met u, met jullie en met ons allemaal.